Het is dat ik me zo eenzaam voel in de relatie met mijn man, zei ze. Ik ben zo gevoelig en durf dat moeilijk of niet te benoemen. Ik ben zo bang dat hij mij eigenlijk niet begrijpt en dat ik me daardoor nog eenzamer ga voelen. Want ik voel eigenlijk dat ik me afscherm en toesla en nog weinig vertel over mezelf. Herken jij, luisteraar, wat deze cliënt tegen mij zei in een sessie onlangs? Herken je dit bij jezelf in je eigen relatie? In deze aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel wil ik met jullie dieper ingaan op de uiting van gevoelig zijn of eenzaam voelen, wat in relatietherapie vaak uitgesproken wordt door één of de andere partner. Ik wil het graag hebben over wat is eigenlijk gevoelig zijn vanuit het kindstuk? Wat is gevoelig zijn vanuit werkelijk mijn volwassen stuk met verantwoordelijkheid nemen? En hoe ga ik om met die gevoeligheid vanuit het ene en het andere stuk? Steeds vaker ontvang ik koppels waar er geen echt zo zichtbare strijd is over keuzes, alleen belangrijke keuzes, waar belangrijke keuzes moeten gemaakt worden over we gaan door met deze relatie of we stoppen met deze relatie. Maar meer koppels die komen vanuit een strijd die eigenlijk een beetje onderhuids gebeurt. Hè, waar mensen benoemen, wij zien dat wij in een bepaald mechanisme zitten, wat wij benoemen van we gaan aan de haak vanuit onze kindstukken met elkaar. En dan gebeurt de strijd onderhuids. En aan de oppervlakte lijkt dit een hele fijne, aangename relatie. En als de koppels komen vanuit wij zitten wel vast, wij zien iets, ja, dan kunnen we echt gaan kijken naar wat gebeurt er precies onderhuids, hè, vanuit het mechanisme. En wat is dat dan bij elk van jullie? Want het gaat dan natuurlijk over, kan ik en durf ik naar mezelf kijken om te zien wat doe ik in deze relatie? Elke mens heeft bepaalde manieren van connecteren met de ander. Hè? Die hebben we geleerd in ons gezin van herkomst, wat absoluut normaal is, als ik het zo mag zeggen. En die oude of gewone of normale manieren van connecteren zorgen ervoor dat bij aanvang van de relatie alles heel goed gaat. Alles lijkt heel prettig, heel fijn. En we benoemen dat als de symbiose die voortkomt uit de verliefdheidsfase. We hebben in eerdere afleveringen reeds gesproken over, hè, de symbiose van de verliefdheidsfase. Het feit dat onze hormonen dan eigenlijk met ons aan de haal gaan en dat we alles zien vanuit een roze bril, zoals we dat zeggen. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk totaal onbewust? Ja, dat is dat onze kindstukken eigenlijk met elkaar connecteren. Dat wat ik mezelf niet geef, zie ik bij de ander en krijg ik op dat moment ook van de ander. En dat blijft duren zolang de relatie in die symbiose blijft voortleven. Maar natuurlijk, als ik wakker word uit de symbiose, dan kan het ook heel lastig worden in de systemen die wij ondertussen met elkaar ontwikkeld hebben. Want de kindstukken, ja, die gaan trekken en duwen, die sluiten zich af, die respecteren de grenzen van de anderen niet, die worden boos of verdrietig, allerlei gevoelens die ik vind, die ik mag hebben. En natuurlijk mogen we die gevoelens hebben, maar de vraag is altijd, wat doe ik ermee en hoe ga ik ermee om? Hè, want dikwijls zijn dat eigenlijk handelingen die we doen vanuit het slachtoffertje in mezelf, waar niet gezorgd voor wordt door de ander. En dan kan het zijn dat ik heel gevoelig word, of ik benoem dat als gevoelig voor wat de ander doet of zegt, of niet doet en niet zegt. Hè, bijvoorbeeld, het zou kunnen dat ik vind dat mijn partner, hij of zij, vaker moet zeggen dat hij van mij houdt, moet vragen hoe het met mij is elke dag. Niet mag zeggen wat er hem dwars zit in de relatie, niet voldoende helpt in huis, altijd opnieuw zijn kousen en zijn sloffen in de living laat liggen bijvoorbeeld. Dat hij of zij mij zekerheid moet geven, dat hij of zij mij zachtheid moet geven. Allerlei dingen die ik eigenlijk wil gaan halen vanuit het beeld dat de ander dat aan mij moet geven. En zo zijn er natuurlijk een heleboel dingen waar wij in ons dagelijkse leven tegenaan lopen. En daarin wordt het kindstuk heel zichtbaar, hè? Voor mezelf en ook bij de ander. Als ik vanuit deze gevoelens een kinderlijke beweging maak naar mijn partner, ga ik ofwel trekken, ofwel duwen, oordelen, wil ik verbeteren. Ja, er bestaan een heleboel manieren om daar dan mee om te gaan. En spijtig genoeg moet ik zeggen dat het zo niet werkt eigenlijk, hè? Ondertussen weten jullie eigenlijk al vanuit ook vorige afleveringen dat het niet aan onze partner is om te zorgen voor de pijn of de angst die ik zelf voel, maar dat ik eigenlijk zelf een betere ouder heb te worden voor mijn eigen kind. Betere ouder dan wat mijn vader en mijn moeder mij misschien ooit wel of niet gegeven hebben. Want als ik voor mezelf de erkenning kan geven en voor mezelf een vorm vind om mij ook eigenlijk te beschermen in die gevoeligheid, ja, dan moet ik dat niet meer gaan halen bij die ander. Dan moet ik niet trekken om iets te krijgen van de ander, wat vaak eigenlijk een heel subtiel, totaal onbewust spel is van ons innerlijk kind. En natuurlijk vinden we die betere ouder niet in ons hoofd. We zouden dat wel willen. Ik kan daar van alles over vinden. En mijn hoofd kan heel hard gaan nadenken van wat kan ik hier allemaal doen. Want dat proces is niet zo eenvoudig en eigenlijk ook redelijk langzaam. Maar het proces is wel om te leren vanuit dat wat ik opgeslagen heb in mijn lichaam. En wat is elke keer de boodschap van wat ik zie bij de ander, dat eigenlijk een spiegel is voor mezelf? En hoe wil ik mij daartoe verhouden? Wat heb ik eigenlijk helder te krijgen over mijn eigen mechanismes die ik als kind geleerd heb om mij te beschermen, wat toen heel goed was, maar wat vandaag lastig is geworden om contact te maken en verbinding te voelen in mijn relatie? Dus hoe kan ik eigenlijk helderder worden voor mezelf? Hoe durf ik net meer misschien gevoeliger worden en daaraan uiting te geven? Hè? En dan komt het woord gevoelig zijn weer naar boven. Want als ik meer leer over mezelf en hoe ik met mijn kindstuk manoeuvreer binnenin mezelf eigenlijk, ja, dan krijg ik wel een soort ervaring van gevoeligheid of sensitiever worden, hè, dan detecteer ik eigenlijk ook alles sneller binnenin mezelf. En dat gevoel heb ik eigenlijk te leren dragen. Hè. Dragen is voor mij echt van, durf ik dan ook, hoe moeilijk dat ook is, te voelen hoe bang ik eigenlijk ben, hoe angstig ik ben en dat het niet aan de ander is opnieuw om daar iets mee te doen, maar dat ik daar zelf heb mee te leren omgaan. Dat ik zelf heb te durven een stukje open te gaan naar de ander en te vertellen over dat wat er werkelijk in mij aanwezig is. Om daar een stukje ook eerlijker in te worden naar de ander toe. En niet alleen gevoelig, maar durf ik iets daarvan eerlijk te tonen wat een stukje kwetsbaarheid is en waar we natuurlijk alles heel hard willen gaan afdekken om dat toch maar niet daarmee te komen. Dus het gaat ook een stukje over, vind ik, wat mildheid naar mezelf daarin te tonen. Maar het wel te durven voelen. Hè? Durven voelen wat er binnenin gevoeld moet worden of zoiets. Al die informatie van die mechanismes zitten werkelijk in ons lichaam opgeslagen. En daarom geven we in onze workshops, in het reconstructieve werk, gaan we ook echt aan de slag met het lichaam om die informatie te krijgen die we nodig hebben om helder te worden voor onszelf, voordat we kunnen helder worden in de relatie tot de ander. Tot mijn partner, maar evengoed ten opzichte van mijn baas, mijn vrienden, mijn collega's, mijn eigen kinderen. Hè. Soms haal ik heel veel bij mijn eigen kinderen. Zoals ik in de vorige aflevering zei, als het over, gaat over het helpen en het moederschap daarin. Dus ik zou willen zeggen, het reconstructieve werk, wat wij doen in de workshops of in de therapie, is niet per se dat we ons krachtiger willen maken, maar misschien net gevoeliger. Gevoeliger in de zin van, durf ik daarin mezelf te zien en dus eigenlijk een beter gaan zorgen voor mijn eigen kind en een betere versie te worden van mijn vader of mijn moeder voor mezelf, hè, voor dat bange kind, dat gekwetste stuk in mezelf. Ja, met deze mooie einde of deze mooie zin wil ik eigenlijk afronden, merk ik. Omdat ik anders in herhaling ga of zoiets. Dus ben wel benieuwd wat Bart, Livia en Job daarin toe te voegen hebben of wat er bij jullie wakker wordt rond dit thema. Ja.
Ik zal misschien beginnen. Ik denk als wij ons vastpinnen op één beeld. Ik ben gevoelig, want ik ben hooggevoelig, want ik ben hypergevoelig. En dan hoort daar altijd natuurlijk het beeld bij van de andere. En de andere is veel minder gevoelig. En hè, dus dat is direct eigenlijk al de relatie weg in dat beeld dan. En ik denk dat wij alles in ons hebben. Wij zijn inderdaad zeer gevoelig en tegelijk, je zei het zelf, wij sluiten ons af. Dus als ik mij afsluit voor de werkelijkheid van de ander, ja, dat is eigenlijk ongevoelig. Ja. En natuurlijk, om dat te snappen vanuit een beeld van te grote gevoeligheid, kwetsbaarheid eigenlijk, beweeg ik eigenlijk in relatie en doe ik het tegenovergestelde, dat helpt veel. En natuurlijk, als ik alleen maar de stoerheid zie op de afgeslotenheid van mijn partner, hij zal mij niet begrijpen, of zij zal mij niet begrijpen, of snapt er niks van, dan zie ik ook een bepaald stuk niet. Mm. En de gevoeligheid natuurlijk, als er een enorme focus is op eigen gevoeligheid, is er vaak niet genoeg focus op, oké, mijn partner die is ook heel gevoelig, heel kwetsbaar, heel gevoelig aan kritiek, maar dat werkt daar wel anders. Dus de manier, wij kiezen altijd partners uit die daar op een totaal andere manier mee omgaan. Maar ik denk dat net de kunst is om op alle gebieden, dus dan spreken we over slachtofferschap, daderschap, eigenlijk te gaan zoeken naar beide bij beide. En dat daar vandaan. En natuurlijk, wij hebben allemaal een stuk, wij hebben allemaal zo'n mechanismes, wij hebben allemaal beide. En bij beide uiten die zich anders, waardoor dat wat ingewikkeld wordt. Maar het is enkel in die gelijkwaardigheid, want mijn partner is ook overgevoelig. Maar je doet dat dan zo.
Ja.
En dus dat er ook, en dat komt allemaal vanuit angst, natuurlijk. Alles komt vanuit angst. Slachtofferschap komt vanuit angst. Daderschap vanuit angst. En vanuit die dingen die wij in onze kindertijd geleerd hebben om ons ongevoelig te maken. Dus ik denk dat er niemand eigenlijk kwetsbaar uit zijn kindertijd komt. Wij komen soms gekwetst uit onze kindertijd. En dan schermen wij ons af en dan zijn wij eigenlijk pansers. Maar we hebben wel de perceptie dat we continu gekwetst worden. Dus dat we heel gevoelig zijn. Maar eigenlijk zijn we pansers. En dan hoort daar een partner bij die een totaal ander beeld heeft. Die is misschien totaal niet in contact met zijn gekwetstheid. Je denkt, die voelt niet. Maar die kwetsbaarheid zit daar ook onder. En die angsten zitten daar ook onder. En dan is er de uitnodiging om er contact in te maken. En die is voor beide, denk ik. Ik denk dat je het allemaal ook alleen niet kunt doen.
Mm.
Want je hebt wel de bereidheid nodig van de partner om daar samen naar te kijken. En hoe eerlijker jij bent, hoe eerlijker de partner toch zal worden. Of anders dan moet je weggaan. Dat is denk ik het proces. Maar het is altijd wat je ziet van jezelf en wat je niet ziet. Je ziet van de andere en wat je niet ziet.
Mm. Ja, dat is een stuk de verwarring die er ook zit, natuurlijk. Wat zie ik wel en wat zie ik niet? Ja. Zowel bij de ander als bij mezelf. Ja. Ja.
En eigenlijk, als je alleen jezelf als gevoelig ziet en een ander als ongevoelig, dan gaat je zelf eigenlijk uit de relatie.
Ja.
Ja, de relatie dan.
Ja.
Wat zoek je dan met je partner? En ik denk dat elke mens echt een stoer stuk in zich heeft dat zich afschermt, dus dat dader is. En ik bedoel dat eigenlijk anderen geen toegang geven. En een gekwetst stuk. En wat moeilijk is om gewoon kwetsbaar, die beide stukken eerlijk kwetsbaar te tonen. En daaruit contact te maken. Dat is... Ja. Dat is daarom dat zo'n beelden, ik hou niet zo heel erg van diagnoses als hooggevoeligheid. Omdat die eigenlijk...
die maken de split nog groter eigenlijk.
Nog groter. En dan kan daar wel iets van herkenning in zitten. Maar wat doe je dan altijd met al die andere sukkels die niet kunnen voelen?
Ja, ja.
En ik zeg niet dat ik daar heel stellig in ben, maar dat is de vraag die ik mij stel. Bij zo'n diagnose die zogenaamde herkenning geeft voor iets, wat zie je dan niet? En ik heb al gemerkt dat ook heel hooggevoelige mensen zich echt afsluiten van de werkelijkheid van de ander. En dat is dan geen hooggevoeligheid, lijkt mij. Dus wij hebben altijd ook een tegenpool in ons. Of vaak.
Ja. Ja.
Of ook het beeld kan goed invoelen, maar zet je dat aan het invoelen of is het iets van jezelf wat je daar legt?
Projecteert.
Dat zijn allemaal vragen bijgevoegd zijn, denk ik. Bij dat beeld, ik ben zo gevoelig.
Ja, er komt van daaruit ook een heel groot appel eigenlijk naar de anderen toe. Vanuit,
pak het zo.
Ben zo.
Pak het zo, ja.
Ja, zorg dan voor moet heel veel, hè, dan zitten we al terug bij de vorige podcast over helpen.
Ja.
Dat is een heel groot appel naar help mij, zie mij, ondersteun mij, draag mij. Ja, en uiteindelijk hebben mensen, of ze nu die diagnose hebben of niet, ja, ze hebben zichzelf toch altijd wel te helpen. En, ja, en zoals dat je daar straks ook zei, de maskers die... het lijkt soms alsof we niet gevoelig zijn, maar ik denk dat die maskers misschien nog wel ervoor zorgen dat daar misschien nog het meest pijn zit.
Ja, ja.
Degene die zich heel sterk houden en helemaal niet geen gevoel lijken te hebben, daar is het misschien nog zelfs het pijnlijkste. Omdat het zo beangstigend is om daar naartoe te gaan, dat het misschien gewoon zo dicht zit en... Ja, enfin, dat is ook niet de verantwoordelijkheid van een ander, natuurlijk. Dat blijft altijd bij u. Maar ja, het is bijna... Vergis u niet, hè. Vergis u niet dat beeld dat naar buiten komt.
Ja, ja, want bij mij komt dan heel erg op naar boven het zonnekind. Dat lijkt dan alsof die veel voelen. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Want dat is ook alleen maar het masker van... Ik ben altijd vrolijk en happy en alles gaat goed in mijn leven. Maar wat er niet allemaal achter zit. En dat is heel erg het afgesloten stuk, inderdaad.
En natuurlijk, in dat oogpunt, denk ik, hoe dieper je kunt gaan in jezelf en hoe dieper de pijn lag je in jezelf, het is eigenlijk een rijkdom.
Ja.
Ook al is het lastig en moeilijk te dragen, maar je hebt het te zien als een rijkdom als je in een oppervlakkig masker blijft, ofwel van zonnigheid, van vrolijkheid, ofwel van stoerheid, verlies je heel veel. Dus, en natuurlijk zitten veel mensen misschien ook vast in een zekere pijnlaag waar ze niet uit geraken.
En het maakt je van binnen eigenlijk kapot.
Ja, ja, want maar, daar kruipt veel energie
in. Dus meer beweging dat je kunt brengen en dieper dat je kunt voelen, het is je eigen rijkdom.
Ja, en als je gevoeligheid ziet als van... wat bij mij opkwam waren verschillende dingen, maar het eerste was van de gevoelens wat je dan voelt, omdat ook al zijn die, als die negatief worden beschouwd, dan moeten ze eigenlijk weg. En als ze positief zijn, dan mogen ze er zijn en worden ze geëtaleerd en dan gaan we ze volgen. Terwijl ik juist denk van maar ook de lastige gevoelens zijn vaak juist de richtingaanwijzers op ons pad waar we voor onszelf iets te doen hebben.
Klopt.
En een ander ding wat ik echt denk als het gaat over gevoelens, gaat het ook al snel over prikkels en te veel. En van de week was er nog weer bij het VRT op de nieuwste website hele artikelen over antidepressiva en ook over therapie. Maar als je dan toch ook leest of dat idee van dat eigenlijk dan de angst van te overprikkeld zijn of te veel gevoelens, dat dat toch heel snel, dat dat niet wordt gezien als van... Ik zeg niet bij iedereen, hè, want als het echt een dusdanige hoeveelheid is, dat het echt zo gevoelig is dat je gewoon niet kunt functioneren. En ik heb er ook gehad bij cliënten waar je soms daar eigenlijk amper een gesprek mee kan voeren, omdat de angst tot hier zit. dan geloof ik in antidepressiva. Om dat een beetje naar beneden te krijgen. Ja. Maar om dan, als het een beetje naar beneden is, als ze iets ongevoeliger zijn voor een bepaalde periode, om daarna te kunnen kijken, oké, maar waar ging het nu eigenlijk over?
Ja, ja.
Om daarna te kunnen kijken, wat kunnen we doen bij jou? Is daar iets mogelijk? Als er echt een ziekte of een stoornis is, dan hebben mensen soms hun leven lang medicijnen nodig om dat, die overgevoeligheid te temperen.
Mm.
Ik denk dat er een heel groot gedeelte van de mensen veel te veel medicijnen krijgt,
ja, ja.
Omdat langdurig onder naar beneden te drukken.
Ja.
En dat er natuurlijk een enorme angst op zit van, wat ga ik dan doen als dat ik weer terugkomt?
Ja, het gaat eigenlijk altijd over
de pijn. Dus dat komt niet die reflex van, wat kan ik daarmee doen? En dat kan bij de persoon zelf zijn, maar dat kan soms ook in koppels bij de partner zijn.
Ja, ja, ja.
Dat de partner zoiets heeft van, dat die wel of het letterlijk zegt, of al laat blijken van, houden die niet van de antidepressiva, hè?
Ja, ja, want dan wordt het lastig.
Dus dan wordt dat ook lastig om daar iets mee te doen.
Klopt.
Dus ja, dat waren zo de dingen die bij mij opkwamen. Van,
Ja, wat ik eigenlijk zeg is dat je kunt een beeld hebben, ik ben overgevoelig of ik ben hooggevoelig. En dan is er natuurlijk de angst, ik kan daarin niet ontvangen worden.
Mm.
Maar er is ook het oordeel.
Ja,
het is
gewoon
te veel. En het moet weg.
Ja.
En het is mijn probleem.
Ja, ja.
Zitten er niet op te wachten. Dus dat zijn verschillende dingen, eigenlijk.
Ja,
dat is een deel oordeel naar mij, een deel oordeel naar de partner. Het is voor mijzelf eigenlijk te veel. Ja, en de partner kan mij daarin ontvangen.
Dus en de angst van, als ik hier misschien mee stop, dan word ik angstiger of dan kom ik bepaalde stukken tegen. Ja, en misschien gaan mijn kinderen mij dan niet meer leuk vinden. Of die vinden dat dan lastig, want de mama is niet de sterke, ik moet de sterke zijn. Of de papa heeft ook af en toe eens een keer een moeilijk moment. Ja, dat is lastig om daar. Ja, dat is weer opnieuw die worsteling waar we af en toe door moeten om met de gevoeligheid, denk ik, te leren omgaan. En ook daar te kijken van wat in welke fases.
Ja.
Want ik vind het echt belangrijk om te zeggen dat het soms goed is om of via medicatie of via bepaalde manieren te zoeken dat prikkels tijdelijk worden gedempt. Omdat ben je anders gewoon. Ja, dan zit je continu, zoals wij dat noemen, in het getriggerde kindstuk. Ben je continu, dan kun je niet kijken naar oplossingen. Maar als je iets kan doen, om daarna wel te gaan kijken, oké, waar heb ik nu te doen?
Ja, soms is het ook wel springen. Springen, alleen de moed verzamelen om te springen in de pijn. Ik denk dat pijn doet pijn en je kunt dat ook niet een beetje of zo.
Nee.
Ja. Pijn doet pijn en ik denk dat soms ook gewoon nodig is om
erdoor
te gaan.
Dat is waar. Maar soms kiezen ook mensen om de pijn niet te voelen.
Ja,
hè? En om dus bewust te zeggen, ik wil daar niet naartoe, want dat is te veel voor mij. Dus ik blijf aan een lichte dosis antidepressiva voor de rest van mijn leven. Dat komt wel vaker voor, denk ik eigenlijk.
Maar vaak ontbreekt ook de helderheid om het dan tot pijn te herleiden. Een soort van afwijzingspijn of angst voor die pijn. En spreken we over gevoeligheid. En dat wordt dan heel ingewikkeld.
Wordt heel verwarrend.
Allemaal heel kleine of grote gevoelens. Dus dat, ik denk dat dat ook is wat we onszelf te leren hebben. En het gekwetste kind in ons. Om dat gewoon tot een eenvoud te herleiden. Tot iets dat kan begrepen worden.
Ja, ja, ja.
En die complexiteit. Maar dat is ook heel vaak mentaal. Dat ons gevoelens aanvoelen. Is dat heel complex en mentaal. En daar zit heel veel weerstand ook in naar onszelf toe.
Ja.
En als laatste denk ik dat ook gevoeligheid voor bepaalde stukken ook weer gebruikt kan worden als afleidingsmanoeuvre om niet naar bepaalde stukken van onszelf te kijken.
Ja, ja, zeker.
Dus door op een bepaald iets heel gevoelig te zijn en continu daarmee bezig te zijn, dat moet minderen of dat moet stoppen, dat is denk ik van het sluwe kind in ons, een mechanisme om daar maar mee bezig te zijn. Om niet te kijken van, hé, waar heb ik nu te doen? Of wat wil ik eigenlijk echt veranderen? Of soms kun je bepaalde dingen niet veranderen. Maar daar kunnen we dan zo lang mee bezig zijn.
Ja.
Ja.
En dat gaat zelfs zo ver dat ook de maatschappij eigenlijk dan zich bijna moet aanpassen aan u. Het kan ook heel ver gaan, de verwachtingen dat mensen daar soms in hebben, in hoe dat ze daar eigenlijk willen in tegemoet gekomen.
Ja. Ja, het hele zorgsysteem, hè.
Ja.
Oké, dank jullie. Dank jullie collega's, dank jullie luisteraars. Willen jullie meer info over onze manier van werken of over het reconstructieve werk, hoe je persoonlijk wat dieper in jezelf durft of kan gaan? Aarzel niet om contact op te nemen met een van ons of om even te surfen naar de website eigenkleur.be. En wij zijn er graag weer volgende maand voor een nieuwe aflevering van Liefde tussen hemel en hel. Dag.
Dag.
Dag. Thank you.